lijf met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van onze podcast Zeebenen. Dit is een podcast die gaat over de Noordzee en alle verschillende verhalen die je kan horen en voelen op de Noordzee. Naast mij zit Evan den Boer, met wie ik dit programma samen presenteer.
Hallo.
En we hebben weer een vol programma vandaag. We gaan namelijk de energietransitie op de Noordzee verkennen en met name wat de impact is daarop op visserij en de natuur. Uiteraard hebben we een muzikaal intermezzo, net als elke keer. En we sluiten weer af met een verrassing van Henny Radstaak. We hebben ook inzicht in kaarten van de Noordzee, de interactieve energieatlas. Misschien een vraagje tussendoor. Heb jij wel eens in een zeemanscafé gezeten, Eva?
Ja, toevallig wel. Wel in Frankrijk. In Nederland heb ik eigenlijk geen idee hoe die eruit zien. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat overal wel een beetje hetzelfde is. En dat is toch wel een beetje alsof je ook op zee bent, denk ik. Echt in een kajuit van een schip. Patrijspoortjes, hout en helemaal beleving van de visser eigenlijk.
En daar maak je dus ook, daar hoor je de verhalen van de mensen. Zometeen hebben we iemand die heeft daar ook een lied over opgeschreven. Want die heeft zijn inspiratie ook opgedaan in de Zeemanscafé. Daar komen we zo. We gaan eerst verder met onze eerste gast aan tafel. Dat is Hendrik Romkes. Hij heeft een visserijbedrijf op Urk. Hendrik, waarom ben jij visser geworden?
Dat is van vader op zoon gegaan. Mijn vader had een visserijbedrijf. En als kind zijnde kwam ik veel bij mijn vader op de kotter. Dus ik ging automatisch naar de visserijschool toe. Ik ben nooit verplicht om dit te doen, maar dat zit... Zit in je genen.
Zit in de genen, zit in je DNA, krijg je mee.
Zeker.
En ook de visserij merkt de effecten van de energietransitie op zee?
Ja, als het met name gaat op de transitie op de Noordzee, dan merken wij er heel erg veel van. Heel erg veel windmolenparken die nu continu erbij komen, erbij gebouwd worden. En daar merken wij veel van.
Op welke manier merk je dat veel?
Nou, die staan bijvoorbeeld op onze gebieden waar wij normaal altijd vissen. Daar kunnen we niet meer vissen, want binnen de parken mag je niet vissen. Als wij naar andere gebieden moeten varen, moeten we vaak uitwijken voor de windmolenparken, want je moet er ruim, moet je eromheen varen. Je ziet ze van verre, ziet je ze. Dus wij worden wel continu mee geconfronteerd.
En zie je ook dat de natuur om de windmolenparken anders wordt? Of dat de vis zich anders gedraagt rondom windmolenparken?
Eigenlijk wat wij zien is dat rondom de parken dat er geen visserij zit. Dat is iets wat de laatste jaren toeneemt als we denken hier aan de westkant van de Nederlandse kust. Daar hebben we bepaalde vissoorten zien we er niet. We zien ook andere vissoorten zien we terugkomen. En met name wat voor ons uit eerste onderzoeken blijkt dat er te weinig eten rondom een park is. Te weinig plankton. Dat de natuurlijke doorstroming van het water dat op een of andere manier verstoord wordt. We zien de inktvisvisserij zien we toenemen, maar dat is weer een soort wat goed gedijt in voedselarme gebieden. We vissen er nu weinig, gewoon omdat er geen visserij is.
Nee, en de visser die volgt de vis.
Ja, wij zitten veel verder weg dan dat we voorheen altijd deden. Gewoon noodgedwongen, omdat al die gebieden, dat die voor ons moeilijk is om te vissen. En in de park zelf mag je niet vissen. Dus onze gebieden die zijn eigenlijk noodgedwongen verplaatst.
En mag je wel om de windparken heen vissen?
Ja, je mag wel omheen vissen. Je moet wel ruim afstand houden, maar je mag niet in de parken zelf komen. Er zitten veel. Wij hebben een demersale visserij. En er zitten veel kabels om en nabij de windmolenparken. Waarvan gezegd is dat die goed ingegraven zijn. En kijk, als er een keer een noordwestenstorm overheen gaat, dan verdwijnt er ook, verandert die zeebodem ook. Dus van begin is er al gezegd, je mag niet. In de buurt van die parken vissen en helemaal niet in de parken.
En zie je daar kans op termijn dat er wel mogelijkheden ontstaan om in die windmolenparken te gaan vissen?
Nou, er is wel sprake van. Ze zitten er ook onderzoek naar te doen of het vissen in de parken mag. Alleen met onze schepen, onze soort van visserij staat eigenlijk te groot voor. Er is een beperkte ruimte om te kunnen manoeuvreren. En het is op die manier zal dat niet veilig wezen om dat te doen.
Wat zouden jullie graag zien als visserijsector dat er gebeurt rondom die energietransitie?
Eigenlijk als zo'n vraag gesteld wordt, dan denk ik altijd het kwaad is voor ons al geschied. Wij kunnen niet zeggen die parken die moeten weg, want die staan er nu. En we weten dat er veel meer bij gaan komen. Dus onze gebieden, die moeten gewoon verplaatst worden. De quota's is voor ons ook geen probleem. Alleen, het kost ons gewoon veel meer. We moeten veel langer varen om op onze visgronden te komen. We moeten ook veel langer moeten we terugvaren. Wij varen met bepaalde labels. Dat betekent dat je binnen een bepaalde tijd die vis in de visbeslag moet hebben. Vanwege de kwaliteit en de eisen waaraan je wil voldoen. Dus onze vistijd wordt korter. En wat gewoon betekent minder inkomsten en meer brandstofkosten. Als ik kijk bij de boeren bij ons in de buurt, die worden ruimschoots gecompenseerd vanuit de windsector. En als je mij vraagt, is dat op dit moment de enige oplossing? Of er moet een passieve visserij mogelijk wezen binnen de windmolenparken, maar dan moet die visserij er wel zitten. En want die vissen die trekken ook van het ene gebied naar het andere gebied. En zodoende wat je net al zei, de visman die gaat de vis achterna. Dus wij kunnen niet zeggen, we vissen het hele jaar op dat gebied. Nee, dat verandert gewoon door met elk jaar getijden.
En is daar genoeg inzicht in? Of de mogelijkheden er zijn om binnen windmolenparken te kunnen vissen met passieve visserij? Of hoe die soorten zich bewegen in dat veranderende landschap?
Op dit moment zeer. Ik geloof één keer dat er een project is gedaan binnen windmolenparken. We hebben zelf ook met MDV2 hebben we een project erin gedaan met betrekking tot de jichtvisserij. Dus met hakenvissen. En dat was toen op dat moment geen succes. Maar dat kan ook gewoon de verkeerde periode geweest zijn. Maar voor de rest is er nog totaal geen visserij in de parken geweest.
Nu, je noemde MDV, wat voor de luisteraars thuis, wat betekent dat?
We hebben een schip en dat is MDV1, MDV2 en dat staat voor Masterplan Duurzame Visserij. Schip MDV1 is in 2015 in de vaart gekomen en MDV2 is in 2019 in de vaart gekomen. En die schepen die varen elektrisch, die hebben een generator set en die voorzien het schip van stroom.
Oh, dus jullie zijn zelf ook vol bezig eigenlijk met de energietransitie aan boord?
Wij zijn er eigenlijk in 2005 ben ik ermee begonnen. De brandstof die werd duurder en we hadden twee schepen. We gebruikten veel brandstof. En met elkaar hebben we afgesproken van dit moet met 50% gereduceerd worden. Dat heb ik gedaan met één schip. En alles wat succesvol was, dat deden we daarna met het andere schip. Het waren twee gelijkwaardige schepen. En daar heb ik in 2009 heb ik daar de duurzaamheidsprijs mee gewonnen. En dan kom je in de wereld van de duurzaamheid. Toen hadden we de kenniskringen. En vanuit de kenniskringen hebben we gezegd, iedere visserman die wil overleven en allemaal even innovatieve dingen. En hoe kunnen we al deze innovatieve dingen samenvoegen in één schip? En daar hebben we 2 jaar over gedaan. En toen in 2014 is begonnen met de bouw van de MDV1.
En zie je dat ook als de toekomst van de visserij, dit soort kotters?
Ontwikkelingen en innovatie, dat gaat continu door. Maar dat we deze kant uitgaan, dat is wel 100% zeker.
Ik zie hier eigenlijk nog wel een win-win situatie. Want misschien kan je wel goedkope stroom krijgen van de windmolenfabrikanten.
Die discussie, daar hebben we al vaak gevoerd, ja.
Biedt het voldoende toekomstperspectief, dit soort duurzame innovaties? Dat je denkt, ja, ik kan door met het visserijbedrijf en ik kan het wellicht ook wel doorgeven aan de volgende generatie.
Ja, wij zijn erin wel toekomstgericht. Wij zijn dus in 2015 zijn we gestart, dus een schip had volledig elektrisch vaart. Maar wat voor de toekomst wel kan betekenen, dat wij zonder al de te grote aanpassingen, dat wij kunnen overstappen op waterstof. Dus dat we een unit krijgen van zoveel kilowatt, dat wat de generatorset kan vervangen.
Ja, en dan kan je dus nog schoner varen, maar waarschijnlijk ook langer op zee, met de hoeveelheid energie die in de waterstof zit.
Langer op zee is juist nu het probleem. Het hele aandrijf gebeuren, dat is er. Alleen wij zitten met de opslag van waterstof. En zodoende kun je niet langer op zee. En het heeft nog een nadeel, want dan hoort je helemaal niets meer op de schip, hoort je geen motor draaien, dus alles hoor je dan.
Ja, dat lijkt me heel vreemd dat opeens het geluid wegvalt.
Ja, dat zien we nu al, dat het heel erg stil op de schepen is. Vergeleken met de traditionele schepen, maar het went op een gegeven moment wel. Maar in het begin was het voor de bemanning best... Een grote verandering.
Ik kan me voorstellen. En de vissen, reageren die anders?
In het begin hebben we daar een test mee gedaan. En toen bleek bij mooi weer dat de vangsten beter waren. Met name in de langoustinevisserij. Kom je boven de windkracht 4, windkracht 5. Dan gaat het schip ook meer bewegen. Dan komt er weer meer geluiden. En dan valt dat weg. Daar hebben we nooit een echt onderzoek naar gedaan. Maar het was wel iets wat we constateerden.
Ik hoor wel veel innovatie in de sector en ook toch wel een optimistisch geluid over de toekomst dat er dingen mogelijk zijn.
Als het economisch goed in balans is, dan kunnen we het ook goed aan de ecologie werken. En als het een niet goed op het ander is, kun je niet met elkaar samen daarin werken. Dus als wij het ecologisch heel erg goed doen, maar economisch gaat het erg slecht, dan komt ook de bank en die zegt op een gegeven moment van jongens, we stoppen ermee. Dus wij zijn telkens op zoek naar die balans van economie en ecologie. Hoe kunnen we dat het beste in balans brengen? Ja. En dat is moeilijk.
Want als sector ben je natuurlijk ook afhankelijk van de natuur. Want uiteindelijk is het de natuur die jullie grondstoffen en die de vis voortbrengt.
Ja, dat is precies hetgeen wat ik altijd zeg. Van wie heeft er nu het belang? Wie heeft nu het meeste belang bij een gezonde Noordzee? Dat is eigenlijk de visserman zelf. Want ik wil graag dit ook doorgeven aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus dat deze sector die blijft bestaan, dat is zeker. De visserij die blijft gewoon bestaan. En daarom moeten wij gewoon werken ten alle tijde aan een gezonde Noordzee. Dat we dit ook door kunnen geven aan de volgende generatie. En wij zijn gewoon wat dat betreft rentmeesters van de zee. En er zullen in het verleden ook dingen gebeurd zijn die niet goed waren. Maar liever dat we het goed oppakken en goed verder gaan. Dat we het, wat ik net al zei, dat die economie en ecologie, dat goed in balans is.
Ja, want een rentmeesterschap, dan moet ik denken aan verantwoordelijkheid.
Ja, die verantwoordelijkheid hebben we zeker. Als wij met snel naar zee toe gaan en alles doen wat we willen doen. Meer vis vangen dan wat toegestaan is, om een voorbeeld te noemen. Dat is geen goed rentmeesterschap. Wij mogen gewoon doen, wij moeten gewoon varen en doen binnen de perken wat is toegestaan.
Dank Hendrik voor je bijdrage en ook je inzichten in rentmeesterschap. En ook de belangrijke koppeling tussen ecologie, economie en de energietransitie. Ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar onze volgende gast. Dat is Luc van der Heijden van Deltares. Deltares werkt als onafhankelijk kennisinstituut aan innovatieve oplossingen, met name op het gebied van water en ondergrond. Jij kent natuurlijk de impact van de energietransitie op de ecologie. Kun je daar ons iets meer over vertellen?
Jazeker. Ik wil dan misschien wel een klein stapje terug doen en dat sluit denk ik ook goed aan bij wat Hendrik aangeeft. De effecten van energietransitie op de ecologie kunnen we niet als een box zien. We moeten dat zien in het gehele plaatje van de Noordzee. En de Noordzee gaat er heel druk uitzien in de komende jaren. Windparken, scheepvaart, visserij, zandwinning. En al die aspecten die hebben invloed op ecologie. Als we dan inzoomen op de effecten van de energietransitie, en dan met name denk ik windparken. Het streven is om in 2050 met name die elektriciteit uit windparken te halen. Dan zien we daarin met name richting de toekomst effecten die best wel ver door kunnen werken in het systeem, in het functioneren van het ecosysteem. Dat begint bij de stroming, de golven, de effecten op wind. Een paal die je plaatst in de zee, die kan een effect hebben op het water wat eromheen stroomt. En als je er tussen de 3000 en 7000 palen gaat plaatsen, nou, dan kun je wel voorstellen dat dat effect kan gaan hebben. En daar begint eigenlijk de ecologische impact. Dus sommige mensen denken direct aan een aanvaring met een vogel, wat natuurlijk ook een effect is. Maar er zit ook iets onder wat het hele ecosysteem, dus het functioneren van het systeem, beïnvloedt. En dat begint bij die stroming. Dat heeft effect op de gelaagdheid van het water. Het water kan in sommige delen van de Noordzee minder goed mengen tijdens een seizoen. Dat is een voordeel, want daardoor hebben we de voedingsstoffen aan de bovenkant van het water en houden we het sediment aan de onderkant van het water. Als dat verstoord wordt door al die windmolens, dan kan het gevolg zijn, en volgens mij gaf Hendrik het ook al aan, dat we verschillen zien in de algen die in de waterkolom produceren. Dus je gaat windparken krijgen waar we een afname in algenproductie zien. En dat werkt door in de rest van het systeem. Die algen worden gegeten door kleine vissen, door bodemdieren. En zo komt dat uiteindelijk zelfs bij de visser terecht.
En de algen zijn dus een beetje de basis eigenlijk van zo'n ecosysteem dan?
Zeker, ja. Zeker voor de Noordzee zijn de algen die in de waterkolom geproduceerd worden, daar begint het allemaal. Je moet dat eigenlijk zien als een grasland waar een koe op graast. Dat gras, dat is de basis waar die koe of het schaap of de geiten of welke runten of veedieren ook op renderen.
Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon een beetje inzoomen. Doen we dat te weinig?
Dat hebben we heel lang gedaan. Dat komt ook voort uit al uit de 17e eeuw. In Descartes die heel erg de wetenschap in blokjes indeelde. Je had vroeger ook, je hebt op de basisschool, op de middelbare school heb je een vak biologie. Je hebt een vak scheikunde, je hebt een vak natuurkunde. Als je naar de Noordzee kijkt, dan komen al die drie vakgebieden en nog veel meer komen samen. Je kunt niet alleen zeggen, ik ga alleen maar kijken naar de biologie. Ik noem maar iets, een bepaalde vissoort. Nee, je moet die vissoort, die is onderdeel van het geheel. En ook die energietransitie die we daar, die uitgevoerd moet gaan worden, want we hebben met klimaatverandering te maken en er is iets nodig, die gaat onderdeel worden van het systeem. Mm-hmm. En ik denk dat het aan ons is, en aan ons, dan kijk ik naar de onderzoekers, de beleidsmakers, maar eigenlijk gewoon iedereen die gebruik maakt, om dat zo geoptimaliseerd mogelijk te doen, zonder dat we hokjes of groepen laten vallen.
Ja, ja, ik hoor optimalisatie. Wat betekent dat praktisch? Hoe kunnen we dat dan doen?
Dat kan heel kleinschalig zijn door gewoon letterlijk bij een windmolenpaal bepaalde natuurinclusieve ontwerpen in te richten. Ik zal daar even een voorbeeld van geven. Bij de fundering van een windmolen worden vaak stenen aangebracht om die windmolenpaal op zijn plek te houden. Door daar variatie in grootte en in vorm aan te leggen in die stenen, kunnen we de kansen bieden voor meerdere soorten organismen, dieren en planten, om zich daar te settelen. In plaats van dat we één saaie betonnen vlakte aanleggen, gaan we spelen met 3D-structuren, met hoogtes, met kleine schuilplaatjes, om op die manier de kans te bieden aan verschillende soorten om zich daar te ontwikkelen en door te produceren.
En creëer je daarmee dan een sterker systeem of een diverser systeem?
Dat is iets waar we wel goed op voor moeten waken. We moeten dit niet doen omdat het er leuk uitziet. Het moet wel onderdeel zijn van inderdaad een robuust, een vitaal systeem. Er is wel ooit een voorbeeld genoemd van, je kunt wel allerlei structuren gaan plaatsen, maar de Alpen ga je niet in de Brabantse heide krijgen. Dat gaat niet functioneren. Dus het moet onderdeel zijn van het systeem. En dat moeten we dus ook, daarom zijn we daar nu ook al zoveel mee bezig, op een vroegtijdig stadium, daar waakzaam voor zijn van wat doet dat met het geheel. Als we hier variatie gaan aanbrengen, gaan we niet juist soorten die er nu leven wegconcurreren. Dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Ik denk dat het, dus wat ik zeg, zaak is om daar vanuit in ieder geval vanuit de onderzoekswereld de kennis en de expertise te leveren om de juiste keuzes te maken en zoveel mogelijk de risico's te vermijden. En dat begint bij de risico's in kaart te brengen. En dat trekt zich dan door naar, oké, maar hoe kunnen we die risico's misschien omdraaien of zoveel mogelijk die risico's te verminderen.
Ja.
En dat is heel plaatsafhankelijk. Het is niet dat wij nu kunnen zeggen, doe dit in de hele Noordzee. Want de ene plek in de Noordzee is de andere niet. Ook al wordt het vaak gezien als een heel uniform systeem. Ik denk dat Hendrik het ook kan beamen. Maar dat is het niet. Het is heel variabel in heel veel aspecten.
Ja. Zie je erkenning bij andere partijen van dit soort risico's?
Zeker. Ja, we staan daar niet alleen in. Ik denk dat heel veel partijen dit zien. Dat zie je ook in de laatste tenders voor windparken. Daarin wordt ook steeds meer die nadruk gelegd. Je kunt soms zeggen dat het wellicht iets te veel op bepaalde sleutelsoorten gericht is, maar dat is een begin. En vanuit daar is het natuurlijk makkelijk denken. Dus laten we proberen deze soorten terug te krijgen. Maar zeker een onderzoeksinstituut als Deltares is ook wel bezig om te zeggen, ja, maar ben niet alleen gericht op die sleutelsoorten. Kijk ook hoe het in het geheel past.
Want met welke partijen zit je dan zoal rond de tafel?
We leveren heel veel kennis en expertise aan Rijkswaterstaat op dit gebied. Maar ook gewoon aan de energiesector zelf. Zeker in die tenders van windparken zijn we daar gewoon direct mee in gesprek. Dus we proberen niet alleen kennis en expertise te leveren, maar we proberen die ook te vergaren en te luisteren naar de verhalen van de Noordzee.
Waar hoop je aan herinnerd te worden als je jouw bijdrage mag schetsen?
Eigenlijk dit verhaal wat ik nu vertel, dat ook werkelijkheid wordt. Dus natuurlijk, we zijn in die transitie. En ik denk dat ik zelf ook in transitie ben om te groeien in mijn rol. En een gedeelte van die rol zie ik als het naar buiten brengen van het verhaal van het geheel. Recent, om een voorbeeld te noemen, was ik op een verjaardag van mijn schoonvader. En ik kwam in gesprek met een van de mensen daar en die woont in Zuid-Limburg. Die werkt op een boerderij en die vroeg, hoe zit dat nou met die windparken? Want die hoorde wat ik deed. En toen heb ik het te proberen te vertellen. Aan het einde van het feestje kwam hij naar me toe, misschien met iets meer biertjes op. En vertelde hij met heel veel trots van, ik ben heel blij dat je nu verteld hebt hoe het zit. Het is jouw kant van het verhaal, maar het is in ieder geval voor mij een stuk duidelijker. En ik hoop dat ik dat over de komende jaren nog veel meer mag doen. En daarmee ook mensen bewust maken en het geheel van het verhaal van de Noordzee samen te brengen.
Ja, wat mooi. Dus eigenlijk het verhaal doorvertellen van de Noordzee en zoveel mogelijk perspectieven meenemen in het vertellen van die verhalen.
Ja.
Dank Luc, bedankt voor je bijdrage.
Graag gedaan.
En dan gaan we weer naar onze vaste rubriek, namelijk de Stem van de Zee. En dit keer aan de lijn hebben we daar Jan van der Plas. Jan, je bent geboren en getogen aan zee in Katwijk. Je bent een Katwijker.
Ja.
Je bent journalist, muzikant en bovenal dus een liefhebber van de zee. Wat betekent de zee voor jou?
Ja, ik ben hier geboren en getogen en ik heb hier eigenlijk mijn hele leven gewoond. Dus ik heb altijd binnen 500 meter van de zee gewoond. En als kind groei je dan op, want op straat spelen, dat is in zijn dorpen toch altijd wat lastig. Dus spelen doe je op het strand. En je tienerjaren breng je door op het strand, strandfeestjes. En iedere dag nog ga ik naar het strand toe. Eventjes uitwaaien, frisse neus halen, soms even de gedachten verzetten. Ja, het is altijd dichtbij.
En muziek maken doe je dan misschien ook wel op het strand?
Er zijn in Katwijk iets van 15 strandpaviljoenen waar regelmatig live muziek is. En ja, daar speel je ook vaak. Ja, jullie vroegen van welk liedje van jou hoor je terug dat je aan zee geboren bent. Dat is het liedje Seven Seas. Dat heb ik geschreven voor de band Les Azous. Daarmee speelde ik in de jaren 80 en 90. Dat was een liedje wat ik schreef ooit. Ik kwam regelmatig in een zeemanscafé. Dat heette De Branding. En er zat altijd van die stoere bonken, zeg maar. Die dan met stoere verhalen van zee thuis kwamen van... zo'n mooie vis gevangen of dit. Die meid versiert in die stad. Of ik heb de Beatles nog gezien in Hamburg. Dat soort stoere verhalen. En ja, op een gegeven moment ben ik een liedje gaan schrijven met dat soort stoere verhalen. En als je eenmaal begint met schrijven en gaat fantaseren, dan worden die verhalen nog veel stoerder. Dus ik heb gewoon een liedje met hele stoere verhalen geschreven. En dat heet Seven Seas. My ship set out for sailing when you were just a kid. I was still a youngster then who dreamed too much to fit. I sailed across the oceans, drank wine with kings and queens. Let me put my bags down while I tell about seven seas. I went out treasure hunting.
En is dit dan voor jou het ultieme zeelied of zijn er nog andere evergreens voor jou?
Ja, in mijn eigen repertoire is dit het zeeliedje, zeg maar. Het liedje wat gaat over die magische wereld daar ergens voorbij de horizon. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hele mooie liedjes over de zee geschreven hebben. En als ik naar mijn eigen jeugd terugga, dan moet ik meteen denken aan Boudewijn de Groot, aan Noordzee en aan strand. En als ik dan moet kiezen tussen die twee, dan kies ik toch voor strand. Want als je aan de kust woont, dan... je kijkt wel naar die zee en je gaat af en toe wel eens met familie mee de zee op. Of als je opgroeit hier in Katwijk, dan mag je meestal als kind wel mee met een reisje op zee met een zeemansboot. En dan mag je meevaren van Scheveningen naar Muiden. Maar je eigen leven speelt zich toch voornamelijk af op dat strand en die strandfeestjes en zo. En ja, als je het liedje Strand van Boudewijn de Groot hoort, het is 60 jaar oud, maar het is nog steeds actueel.
Dus de volgende podcast moet eigenlijk gaan over het strand en niet over de Noordzee, als ik het zo hoor, Jan.
Nou, als ik voor mezelf spreek wel, ja. Ja.
En ga je vandaag de zee nog even opzoeken?
Ja, ik heb zo meteen eens een repetitie voor een optreden met een paar mensen. En dan daarna ga ik nog even uitwaaien.
Onze volgende gast is Remco Groeneberg. Hij werkt bij TNO en hij gaat ons alles vertellen over de interactieve energieatlas op de Noordzee. Remco, jij bent van die atlas. Waarom moest die er nou komen?
We willen eigenlijk een breder publiek bekendmaken met wat voor activiteiten er op de Noordzee plaatsvinden. En die atlas is eigenlijk precies wat je zou verwachten van een atlas. Dus het is een verzameling kaarten waarop je kunt zien wat er op de Noordzee plaatsvindt. En niet zozeer alleen energiegerelateerde activiteiten, maar ook bijvoorbeeld, visserij bijvoorbeeld, scheepvaart, Wat voor beschermde natuurgebieden er zijn. En ook waar het allemaal plaatsvindt. En ja, het enige verschil met een papieren atlas is dat dit is een atlas die, ja, die online is. Dus die is digitaal. En dat maakt ook dat je er, ja, dat die interactief is.
Dus de mensen die komen dan online, die komen op de website. En dan, wat maakt het interactieve deel?
Nou ja, je kunt eigenlijk naar eigen inzicht spelen met die atlas online. Hè. Je kunt bepaalde kaarten aan of uitzetten. Je kunt in- en uitzoomen op een bepaald gebied. Je kunt bepaalde objecten aanklikken in de kaart en daarvan zien wat de eigenschappen zijn. Hè. Dus ik noem bijvoorbeeld maar windgebied. Wat operationeel is. Daarvan kun je zien wat de capaciteit is die er geïnstalleerd staat en wanneer die operationeel geworden is, dat windgebied dat windpark. Dat is eigenlijk een voorbeeld.
En kan je dan ook een vissersboot volgen? Van Hendrik bijvoorbeeld?
Nou, het is geen live tracker. Hè? Dus er zit geen live informatie in. Het is informatie die er van tevoren ingezet is. Hè? Dus net als een echte atlas. Dus in dat opzicht is het wel statisch, om het zo te zeggen. Maar de interactie maakt het eigenlijk dynamisch. En het geeft ook wel een beeld van wat er ook richting de toekomst zou kunnen. Als het gaat om gebruik op de Noordzee.
En is dat typisch iets nieuw? Is dat er nog niet?
Ja, ik denk wel dat het nieuw is inderdaad. Ja. Dus dat maakt eigenlijk dat je bijvoorbeeld voor bepaalde energieactiviteiten, zoals wind op zee, dat je een doorkijk kunt krijgen van wat zijn nou de doelen voor 2030 met wind op zee? Hoe zal dat verder opschalen naar 2040 en 2050? Hoeveel staat er dan geïnstalleerd en waar staat dat geïnstalleerd? Dat kun je eigenlijk zien in die atlas. Dus je kunt bijvoorbeeld een combinatie maken van de toekomstige windparken op zee. Waar staan die gepland? En het huidige gebruik voor visserij en voor ecologie bijvoorbeeld. Hè? Dus waar zijn de natuurgebieden, waar wordt er gevist? En dat samen tonen op een kaart met de toekomstige windparken. En dan zie je eigenlijk dat er best wel conflicten kunnen ontstaan tussen die activiteiten. En daar zullen we met z'n allen toch een oplossing voor moeten vinden.
Kun je ook terugkijken in de tijd?
Terugkijken in de tijd? Nou, niet echt. Ja, wat je wel kunt zien is wat er nu geïnstalleerd staat en wat er nu allemaal gebeurt. Maar we hebben geen kaarten erin zitten die bijvoorbeeld terugkijken naar 1970 en wat we toen op de Noordzee deden. Dat hebben we er niet in zitten, nee.
Wie maken daar vooral gebruik van?
Nou, bijvoorbeeld mensen die bij industriepartijen werken aan de ontwikkeling van wind op zee. Hè, dus die nu meedoen met hun bedrijf aan een tender voor wind op zee, hè, om zo'n windpark te mogen bouwen. Die gebruiken die atlas om te zien wat er allemaal voor in dat windgebied gebeurt en om dat windgebied en waar ze rekening mee moeten houden. Dat is een voorbeeld. Ja.
En kan je ook onder water kijken of in de ondergrond of is het alleen maar boven water?
Nee, het is ook tot op zekere hoogte onder water en ook in de ondergrond zelfs. Ja. Dus onder water, kijk wat we in de atlas bijvoorbeeld ook hebben zitten zijn kaarten die laten zien waar bepaalde vissoorten met name zitten. Hè. Dus ik noem maar wat de bruinvis. Daar hebben we een kaart die laat zien waar die vooral rondzwemmen in het water. En ook voor de ondergrond hebben we bijvoorbeeld kaarten die laten zien waar je CO2 kunt opslaan in de ondergrond. Waar je energie zou kunnen opslaan in de ondergrond. Maar ook waar op dit moment nog gas gewonnen wordt bijvoorbeeld. En ja, we weten natuurlijk met z'n allen, we willen graag aardgas uitfaseren met de tijd. Maar op dit moment, ja, is dat nog niet mogelijk. Hè? En dat zal een proces zijn. Maar ja, wat we laten zien is waar nu aardgas gewonnen wordt. En hoe dat zeg maar richting de toekomst zal veranderen. En wat er dan met die reservoirs waar dat gas in gezeten heeft zou kunnen gebeuren. En daar zou bijvoorbeeld CO2 in kunnen worden opgeslagen. Of waterstof. Als we inderdaad heel veel waterstof gaan gebruiken, dan zou dat best ook wel eens nodig kunnen zijn.
Ja, ik hoor onwijs veel data. Hoe snel ververs je die data? Of...
Ja, we zijn wat we nu eigenlijk doen is we verversen die data. We verversen die data iedere 6 tot 12 maanden, laat ik het maar zo zeggen. Ja, het is niet per se zo dat bijvoorbeeld, mocht er dan een verandering zijn in de visstand, dan zouden we dat meenemen bijvoorbeeld. Hè? Uh, Maar in principe is dat de verversingstijd. En als je bijvoorbeeld voor sommige activiteiten, ik noem maar bijvoorbeeld windparkontwikkeling, gaat het best snel. En ook met name het aanwijzen van bepaalde zoekgebieden voor wind. Daar zit veel beweging in. Terwijl andere kaarten, zoals waar er olie en gas gewonnen wordt, daar verandert niet zo heel veel mee in. Die hoeven wat minder vaak geüpdate te worden. Ja.
En misschien als laatste, waar kunnen luisteraars de atlas vinden?
Nou, we hebben het Noordzee Energy website, waar we de atlas aanbieden. Dat is www.noordzeeenergie.eu. En via die website kun je de atlas benaderen. En kun je er ook zelf mee aan de slag.
Dan is het alweer tijd voor onze laatste rubriek, een vaste rubriek. In de studio zit Henny Radstaak, redacteur bij Vroege Vogels van BNNVARA.
Hallo.
En zoals elke aflevering neem jij een verrassing voor ons mee, Henny.
Ja, nou een verrassing. Die komt zo. Ik wou even inhaken op het verhaal van Remco. Ik heb net wel stiekem even mijn laptop, zit hier naast me.
Oh, heel goed.
Meegenomen. Het ziet er fantastisch uit, die kaart. En als je alle elementen aanvinkt, dan zie je eigenlijk hoeveel er gebeurt op die Noordzee. En de plannen ook die er zijn, want dat is ook leuk. Je kunt misschien niet terugkijken in de tijd, maar je kunt wel in de toekomst kijken wat er allemaal gepland is. Nou, dan wordt het een drukke Noordzee. Maar goed, even daarop inhaken. Daar komt die verrassing dan. Ja, we hebben het over die atlas. Als we die kaart van de Noordzee er nou eens even bij pakken en denken aan het thema klimaatverandering. Een paar jaar geleden, in 2020 kwam oceanograaf Sjoerd Groeskamp van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met een plan om een dijk rond de Noordzee aan te leggen. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen. En hij zei toen dit in één vandaag.
Waar ik mee gekomen was een dijk die de hele Noordzee afsluit voor de Atlantische Oceaan. En die steekt dan ongeveer 20 meter boven zeeniveau uit. Die loopt van Frankrijk, van Brest naar het zuidpuntje van Engeland. En dan aan de bovenkant loopt hij van Schotland via de eilanden naar Noorwegen, het plaatsje Bergen. En dat bij elkaar opgeteld is ongeveer 620 kilometer.
En hoeveel moet dat gaan kosten?
Onze eerste schattingen zijn zo'n 500 miljard. Maar net als de afsluitdijk op dit moment, die projecten lopen altijd een beetje uit de hand. Dus laat het het dubbele zijn. En zelfs dan is dat eigenlijk vrij weinig vergeleken met de mogelijke alternatieven die we zouden hebben. Zoals dijken langs de hele Europese kust bouwen. Hele steden moeten verhuizen. Of ten opzichte van wat we eventueel zouden kunnen verliezen als we onszelf niet verdedigen. We hebben nog 5 tot 10 jaar om echt de grote stappen te maken. Dus het gaat om het nu. En als we nu niet alles uit de kast halen om dat verhaal duidelijk te maken, dan zijn we te laat.
Ja, hij zei er overigens nog bij van, ik hoop eigenlijk niet dat dit plan ooit gerealiseerd wordt. Maar het was een soort wake-up call. Van laten we nou nu gewoon snel de dingen doen die we kunnen doen en die we moeten doen. Want als we dat allemaal niet nalaten, dan komen we op een gegeven moment op het moment dat we die dijk moeten gaan aanleggen. En dat heb je liever niet, want dan gebeurt hetzelfde met de Noordzee als wat er met de Zuiderzee. Het IJsselmeer gebeurd is, dat wordt één grote dode bak. En dan gaat de visser Hendrik Romkes uit het begin van deze aflevering, gaat nooit meer de zee op om te vissen. Dus een soort wake-up call. Maar ik ben wel benieuwd, Remco, hoe zou die dijk in jouw interactieve atlas opgenomen kunnen worden, dat we kunnen zien wat er dan precies gaat gebeuren?
Ja, dat kan natuurlijk. Ja, we kunnen dan eigenlijk wordt daarmee dan ook de ruimtelijke, hoe zou ik dat zeggen, de ruimtelijke scope van de atlas wordt iets opgerekt. Hè? Want we hebben nu zeg maar de Noordzee als ruimtelijk gebied waarbinnen we allerlei activiteiten tonen. Het zou dan eigenlijk uitgebreid worden tot de regio die wordt omsloten door die dijk. En dan zouden we eigenlijk een soort van, noem het dan een Noordzeeatlas plus. Zoiets wordt het dan.
Ja.
Het is geen zee meer dan, toch? Het is meer en meer.
Nou, dat zit er te denken. Dan wordt het bijna gewoon een extra groot industrieterrein. 10 keer zo groot als Nederland.
Een soort Noordmeer Energieatlas.
Ja, precies. Ja. Nou oké, misschien is het een idee om het nog op te nemen, dat plan. Dus het is natuurlijk, laten we hopen dat het nooit zo ver komt, maar je weet maar nooit.
Nou, er zal een hoop veranderen dan inderdaad, als er zo'n dijk komt. Ja.
Maar het interessante is wel, wat je naar voren haalt, is dat er wel grote keuzes gemaakt moeten worden op die Noordzee. Dit is natuurlijk wel een hele heftige, met economische, maar ook zeker ecologische impact. Maar het laat wel zien dat als je niks doet, dat eigenlijk de keuze voor ons wordt gemaakt. Ik vind dat wel een perspectief geven, Henny.
Ja, precies. En niet alleen op de Noordzee, maar ook binnen op land. Hè? Want wij moeten gewoon gaan kiezen, wat gaan we doen? En als we helemaal niks doen, dan komt dit plan uiteindelijk uit
Ja, want ook wat vorig jaar toen Eva en ik werden geïntroduceerd, zeg maar, als burgemeester en lokale burgemeester. Toen was er ook iemand van Deltares en die schetste de toekomst van de deltawerken. En die zei eigenlijk ook, we moeten nu beginnen met de deltawerken die we over decennia nodig hebben om ons te bewapenen tegen de zeespiegelstijging.
Ja, we hebben de neiging om, en dat is natuurlijk ook in de politiek, om een beetje achter de feiten aan te lopen en niet verder dan een paar jaar vooruit te kijken. Dat is een beetje het probleem. Hè? Ik denk dat elke wetenschapper en iedereen die hier aan tafel zit, is altijd beamen. We moeten het gewoon 50 of 100 jaar verder vooruit kijken.
Hm. En durven keuzes maken en er heel transparant over durven zijn. Ja, die Noordzee blijft een vriend en vijand. Zeker voor waterveiligheid.
Dank Henny, ook voor weer dit leuke fragment. Mooie quote. En weer een ander perspectief op wat we vandaag al hebben gehoord. He, dus de energietransitie, de visserij, wat zijn de effecten op de natuur? Dit zou wel een hele heftige ingreep zijn, deze dijk. Maar dank je voor.
Graag gedaan.
Dit was alweer de derde aflevering van de podcast Zeebenen. Zeebenen is een Double Two productie in opdracht van Stichting Summerlab. In de redactie zitten ook Energiebeheer Nederland en Stichting Noordzee. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Piratesse. De presentatie was in handen van Eva.
Hi.
En ikzelf, Joris Korneef. Voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl.